We zijn eigenlijk gewoon langzamerhand, God die sprak eind vorig jaar over lessen uit het leven van David. En tegelijkertijd kwam de wonderlijke zondag eraan. En zei, ja, dat willen we ook niet dat dat één zondagje is, maar dat we daar ook een serie aan koppelen. En ik dacht echt van, Heer, hoe past dit bij elkaar? Ik snapte het nog niet, maar zoals het wel vaker is met God, dat het kwartje soms pas later valt. En de afgelopen weken ook echt vanuit lessen vanuit het leven van David gezien hoe David zijn levensstijl, dat we daar iets voor kunnen leren. Ook als het gaat om eerlijkheid en om uitstrekken naar ook wonderen van God. En ook hoe aanbidding daar een sleutel in kan zijn. En langzamerhand gaan we over naar genezing en wonderen. En eigenlijk is genezing heel breed. Dus ik heb dat nieuwe serie genoemd Kingdom Healing. Ik weet het, niet iedereen houdt van Engels. Maar ik kon geen mooie Nederlandse term verzinnen. Dus het is geworden Kingdom Healing. En eigenlijk paste ook vorige week daar heel mooi in. Ook dat gezonde relaties hoort ook bij genezing. En een mooie tekst daarbij is uit Lucas 10 vers 9. En geneest de zieken die er zijn. En zeg tot hen, het koninkrijk God is nabij u gekomen. En ik geloof dat dat een opdracht is die niet alleen gold in de Bijbel, in de tijd van de Bijbel, maar ook vandaag de dag nog steeds. Dat we de zieken bij Jezus mogen brengen en mogen bidden voor genezing. En de evangeliën staan bomvol met verhalen over genezing. En naar een van die verhalen gaan we vanmorgen kijken. En ik vind het een super gaaf verhaal. Dus ik heb er heel veel zin in om dit verhaal met jullie te gaan delen. En dat verhaal dat staat in Johannes 5 en dat zijn de eerste 9 versen. En ik lees het voor uit de NBV. En daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen. Dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Andere vertalingen zeggen Bethesda. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Dit is een van de verhalen waarin we lezen hoe Jezus iemand geneest. En de plaats waar dit gebeurt, ik noem dat nu even Bethesda. Er zijn wat verschillende variaties in handschriften. Vandaar dat hij ook soms wat verschillend vertaald wordt. En er zijn wat mogelijke betekenissen van deze naam. Maar hoogstwaarschijnlijk betekent deze naam huis van goddelijke genade. Huis van goddelijke genade. En dat past eigenlijk heel mooi bij het verhaal. En hier ligt een zieke man. En hij is al 38 jaar ziek. 38 jaar. Dat is gigantisch. Ik ben nog niet eens zo oud. Jee. Maar 38 jaar, dat is gigantisch. Zeker in die tijd waar de gemiddelde levensverwachting misschien hooguit 40 jaar was. Er werden wel mensen ouder, maar er stierven ook zoveel mensen dat het gemiddelde levensverwachting was 40 jaar. Dus als je dan 38 jaar lang ziek bent, dat is een gigantische lange tijd. Een hopeloze, uitzichtloze situatie. Is jullie ook wat opgevallen in de verzen toen jullie het gingen lezen? Iemand heel goed opgelet? De versnummers? Niemand het gezien? Er mist een vers. Misschien las je mee in een andere vertaling. En dacht je, hé, ze slaat een over. Maar er miste een vers. Dat is vers 4. In de NBV staat hij in de voetnoot. En sommige, de HSV, die zet hem er wel gewoon in. Dan moet ik even naar mijn hoofd. Andere vertalingen, die hebben hem tussen haken. En dat, waarom is dat zo? Omdat in de oudere, meest oude handschriften dit vers niet voorkomt. Maar in latere handschriften wel. Dus vandaar dat hij tussen haken staat. Het is een soort extra toevoeging. Een stukje uitleg over de situatie. En wat staat er in vers 4? Lees ik vooruit de Herziene Statenvertaling. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater. En bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond aan welke ziekte hij ook leed. Dus we hebben daar een soort bad met een soort genezende werking. En die man die ligt daar te wachten. Die wacht totdat de hemel openbreekt en er een engel neerdaalt, zodat het water in beweging komt. En wie dan als eerste erin springt, die ontvangt genezing. Maar deze man is verlamd. Dus hij is nooit de eerste die in het water komt. En daarom wacht hij en wacht hij en wacht hij. En wat ik daarin wel herkenbaar vond is dat gevoel van dat je soms kunt wachten totdat de hemel openbreekt. Ik weet niet of jullie dat gevoel ook kennen. Dat je wel zo kunt bidden dat je denkt, Heer, ach, schudde u de hemel toch maar open. En kwam u met een wonder uit de hemel. En dat gebeurt dan niet altijd. Maar dan komt Jezus daar, in die situatie. En eigenlijk is het heel bijzonder dat Jezus überhaupt naar deze plek toe gaat. Net als in een verhaal wat hier vlak voor verteld wordt in Johannes 4. Hoe Jezus naar de Samaritaanse vrouw gaat en met haar in gesprek gaat. Een Samaritaanse vrouw notabene van een bevolkingsgroep waar de Joden niet mee spraken. En hij gaat met haar in gesprek en dat maakt het extra bijzonder. Zo is het ook bijzonder dat Jezus naar deze plaats toe gaat. Ook vanwege het ja, het heidense karakter van die plaats, het soort bijgeloof, dat ze dachten, hè, als we dan in het water, dan worden we genezen. En eigenlijk was dat helemaal niet toegestaan, ook binnen het Jodendom. Dus het is al heel bijzonder dat Jezus daar naartoe gaat. En dan komt hij daar, en dan staat er heel mooi, en Jezus zag hem. Hij zag hem. Dat raakt mij wel. Dat het woord wat daar ook gebruikt wordt, is ook het woord wat ook vertaald wordt met kennis. Hij ziet, als Jezus jou ziet, dan doorziet hij jou. En Jezus ziet ons en hij kent ons. En als we Jezus in de ogen kijken, dan misschien ken je dat gevoel dat je dan ook weet van, oh ja, maar Jezus, u ziet alles van mij. Jezus weet alles van ons. En hij ziet deze man en hij doorziet deze man. Hij weet precies wat er aan de hand is. En dan, dit verhaal heeft best wel wat humor in zich. Want die man ligt dus al 38 jaar te wachten op genezing. En dan komt Jezus en dan zegt Jezus, wilt u genezen worden? Wat doe ik hier anders? Wilt u genezen worden? Dat is wel een bijzondere vraag. En het woord wat hier gebruikt wordt is heel. Wil je heel worden? En dat vind ik heel mooi, omdat natuurlijk kunnen we dat vertalen met genezing, maar heelheid gaat voor mij nog een stukje dieper. Wil jij heel worden? Wil jij genezen worden? En ik geloof namelijk dat genezing veel meer is dan de afwezigheid van ziekte. Laat ik dat nog een keer zeggen. Genezing is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het is heel zijn. En de vraag is misschien ook wel aan ons, Waar heb jij nou een doorbraak in nodig in je leven? Waar heb je genezing in nodig? Of, en dan is het, weet je, dan is het soms heel makkelijk om... Ik zeg weer weet je, sorry, zeg ik te vaak. Dan is het heel makkelijk om te bidden voor situaties. Om te bidden dat God jouw situatie verandert. Heer, dat u de hemel openbreekt en dat mijn huwelijk in één keer anders is. Of je werk, of de situatie in de kerk, of noem maar op. Dan willen we vaak bidden dat God onze omstandigheden verandert. Het is een stuk moeilijker, vind ik althans. Het komt veel meer dichterbij als het gaat om mij. Heer, wilt u mij bevrijden van hebzucht? Heer, wilt u mij bevrijden van egoïsme? Wilt u mij bevrijden van trots? Van hoogmoed? Van jaloezie? Dan komt het veel dichterbij. En het is alsof Jezus dan soms heel dichtbij komt en dan zegt, wil jij genezen worden? Wil jij veranderd worden? Ja, dan wordt het al wel wat spannender. Ja, Heer, mijn situatie mag u wel veranderen, maar moet ik dan ook veranderen? Ja. Het gaat niet om dat het geneest of het verandert, maar wil jij heel worden? Ik geloof dat als we een ontmoeting met Jezus hebben, dat we daar weer veranderd weer vandaan mogen gaan. En dan gaat deze man, die gaat antwoord geven. En dat is opnieuw heel grappig. Deze man die gaat antwoord geven. En het doet me een beetje denken aan sommige gesprekken die ik wel kan hebben met mijn kinderen. Als je ouder bent of als je kinderwerk doet, dan herken je dit misschien. Wil je wel even stoppen met schreeuwen? Ja, maar hij begon. Nee hoor, zij begon. Nee, niet waar. Ja, hij begon. Dat vroeg ik helemaal niet. Ik wil dat het nu stopt. Kennen jullie dat? Je krijgt een totaal ander antwoord dan waar je op gevraagd hebt. Ik hoor wat juffen die herkennen het, geloof ik. En deze zieke man, dit is gewoon grappig. Hij gaat aan Jezus uitleggen hoe het zit. Stel je voor, je komt dan Jezus tegen, je bent 38 jaar lang ziek. En hij vraagt, wil je genezen worden? En dan ga je hem even vertellen hoe het hoort. Wat de gang van zaken is. En dan antwoordt hij, Heer, ik heb niemand. Ik heb niemand. Ik heb het echt geprobeerd. Maar altijd is een ander mij wel weer voor. Ook dat is misschien wel herkenbaar. Dat je iemand nodig hebt, is op zich niet verkeerd. Maar dat je ook de verantwoordelijkheid soms bij een ander legt. Ja, als die spreker maar voor mij bidt. Maar ja, die heeft niet voor mij gebeden. Hè, dus ja, daar zal het wel aan liggen. Ja, maar de spreker was niet charismatisch genoeg. Dus daarom heb ik geen genezing ontvangen. Of mijn levensgroep. Ja, weet je, de anderen uit mijn groep, die blokkeren mij. Ja, mijn man of mijn vrouw. Als die nou eens, dan... Eigenlijk luistert deze man niet zo goed bij het water. Hij zegt, ja, maar ik heb niemand. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus daar staat en denkt, ja, maar dat vroeg ik niet. Wil jij genezen worden? En hij, misschien dacht hij, als ik maar de eerste ben, als ik maar de eerste ben, als ik maar de beste ben. En ik vind het zo mooi dat Jezus daar komt en naar hem toe gaat, de laatste. En hem uitkiest en hem ziet zitten. Dat is genade, wat genade doet. En net als met Johannes 4, wat ik net ook al even noemde, het verhaal met de Samaritaanse vrouw, wat een hoofdstuk hiervoor beschreven wordt, dan is daar die ontmoeting en dan zegt Jezus tegen die vrouw, geef mij water. En dan zegt die vrouw, ja, maar ik heb helemaal geen emmer. En het is alsof Jezus dan zegt van, ja, maar als je mij ontmoet, dan heb je helemaal geen emmer nodig. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie van Jezus drinkt zal nooit weer dorst hebben. En in Johannes 7, een paar hoofdstukken verder, als daar dan het loofhuttenfeest is en op het hoogtepunt van het feest, ik heb hier een tijdje terug over gepreekt, kun je terugluisteren over de bron, dat bij het hoogtepunt van het feest al 7 keer het water wordt uitgegoten, dat Jezus dan opstaat en in 1 keer onverwacht schreeuwt. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus deze man die vertelt Jezus zijn verhaal. En het is alsof Jezus zegt, ik zag dat jij niet in het water kon komen en daarom kwam het water tot jou. Dat is de essentie van genade. Het is de essentie van redding. Ik kon het niet uit eigen kracht. En daarom kwam hij. Daarom komt het water in mij. Ja, maar ik heb niemand. Ja, maar ik ben te oud. Ik ben te jong. Ik heb niet genoeg. Bla, bla, bla. En Jezus die stapt zo over die excuses heen en geeft een commando. Zou het zo kunnen zijn, is een vraag, dat jouw doorbraak begint daar waar onze excuses eindigen? Deze man zat vast in zijn eigen verklaringen. Er waren allerlei redenen waarom hij geen genezing volgens hem ontving. Ja, maar soms geneest God niet. En het is best wel gek eigenlijk, dat we bij God, voor wie alles mogelijk is, we soms zo vast kunnen zitten in ons eigen denksysteem. Martin Kornstra heeft daar een mooie uitspraak over, die zegt, veel van onze theologie is gebaseerd op wonderen die niet gebeurden. En dat vind ik heel herkenbaar. Als het gaat om gebedsgenezing, dan geloof ik dat God reageert op verwachting. Dat we ons uitstrekken in het verwachten van hem. En tegelijkertijd is het best wel een lastig iets. Want hoe zit dat nou? Heeft geloof nou een rol in gebedsgenezing of niet? En ik heb hier best wel wat jaartjes over geworsteld. En ik denk dat het antwoord ja en nee is. Het is ook net waar je de nadruk op legt. Is het jouw geloof of is het jouw geloof? Is het jouw geloof of is het jouw geloof? En een ander woord voor geloof is vertrouwen. En ik ontmoet best wel mensen die soms bang zijn dat ze niet genoeg geloof hebben. En dat snap ik. En eigenlijk is dat een stukje angst. Dat je zelf niet, en angst is eigenlijk al ongeloof, hè? Angst is al geloof en is een achteruit. Dat je geen geloof hebt dat jouw geloof voldoende is. Wordt hier lekker ingewikkeld. Dat je geen geloof hebt dat jouw geloof voldoende is. Weet je wat het probleem van die redenatie is? Je legt de focus op jou. En geloof stelt de focus op Jezus. Stelt de verwachting op Jezus. En het is een vertrouwen en een verwachten. En wij stellen ons vertrouwen op een persoon. En die persoon is Jezus. En als God niet geneest, hoeven we niet per se van onze stoel te vallen. Want hij is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Hij is daarna niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde persoon op wie wij ons vertrouwen kunnen stellen. Ja, maar soms geneest God niet. Dat klopt. Dat heb ik zelf ook ervaren. Iets meer dan 15 jaar geleden toen mijn zus overleed. En we hadden zo voor haar gebeden. En we hadden zo de verwachting dat God een wonder zou doen en haar zou genezen. En het gebeurde niet. En dan de worsteling die daarna komt. Helemaal, hoe zit dat dan? En hoe kan het dan? En we hadden zoveel geloof en we hadden zoveel verwachting. En dat is een worsteling. Daar ben je niet even in een weekje klaar mee. Maar gelukkig heb ik wel altijd gemerkt in het proces hoe dichtbij God wil zijn. In al je vragen, in al je worstelingen, is hij daar met zijn liefdevolle aanwezigheid. En wil hij je daarbij helpen en wijst hij je niet af, ook als je hem wel afwijst. Heer, ik snap er helemaal niks van, u bekijkt het maar, hij weet zich daar wel raad mee. Hij laat jou niet los. Ja, soms geneest God niet, maar God is nog steeds geneesheer. Hij is niet veranderd. Stel dat Irene Wüst niet zou geloven in oefenen. Dan zou ze nooit winnen. Maar het feit dat zij gelooft in oefenen is geen garantie dat ze dan gaat winnen. Maar ze heeft een bepaald doel voor ogen. Ze heeft een bepaalde focus. En die focus is maar één ding. Ze heeft één focus, één doel voor ogen en dat is winnen. En dat is goud. En zo mogen wij op dezelfde manier één doel, één focus voor ogen hebben. En dan gaat het niet om hoe groot of hoe klein je eigen geloof is. We hebben onze focus gericht op Jezus. Ons oog is gericht op hem. Deze man die zat eigenlijk vast in zijn eigen systeem van denken. Ja, maar ik moet wel eerst in dat water, want anders kan ik geen genezing krijgen. En alles wat die man zei, was voor hem waarheid. Het was voor hem waar. Maar geloof heeft de kracht om de feiten te overstijgen. God is de God van het onmogelijke. Hij is daarom ook God. God is in staat om dingen te doen die jij en ik niet kunnen begrijpen. En wat ik heel grappig vind in dit verhaal is dat niet de hemel opengebroken wordt en dan daar ineens, wow, pat, boom, de hemel breekt open. Nee, Jezus die spreekt hem aan. En ik geloof dat het ook een woord is voor ons. En ik geloof dat het een woord is waar ontzettend veel autoriteit in ligt. Waar heel veel kracht in ligt. En ik geloof dat Gods geest het ook tot de kerk zegt. Tot ons zegt. Niet ja, maar anderen blokkeren mij. Anderen houden mij tegen. Mijn partner doet dit. En als die of die nou eens voor mij zou bidden. Maar ja, dat doet hij niet. Jezus staat op. En hij kijkt hem aan. En hij zegt, sta op. Sta op. Hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor Jezus' opstanding. Zou het zo kunnen zijn dat terwijl jij wacht voor God om naar beneden te komen, hij wacht totdat jij gaat opstaan? Zou het zo kunnen zijn dat de doorbraak in jouw leven, de doorbraak in hier in de gemeente, dat we meer gaan zien van Gods wonderen, niet afhankelijk is van dat God in één keer uit de hemel neerdaalt en daar een wonder gebeurt, maar dat God wacht totdat wij gaan opstaan en dat wij het wandelende wonder gaan zijn. Ik geloof dat. En ik vind het ook wel heel confronterend. Maar ik weet dat God dat zegt, niet vanuit veroordeling, van oh, je hebt het niet goed gedaan, maar uit liefde. Zegt Hij tot jou en tot mij, lieve schat, kijk me aan, sta op. Sta op. Ik geef niet langer de anderen de schuld van mijn situatie. Ik ga opstaan. Ik ga zelf de verandering zijn die God wil brengen. En dan is de vraag, wil je dat? Wil jij genezen worden? Wil jij heel worden? Wil jij opstaan? We zijn allemaal zo stil. Willen we dat, lieve mensen? Willen we dat? Ik geloof echt dat God wonderen kan en wil doen. Ook in ons leven. En wonderen van genezing, maar lichamelijk, maar ook innerlijke genezing. Misschien heb je wel een situatie uit je jeugd die jou continu belemmert in jouw functioneren, in jouw dagelijkse wandel. En dat God zegt, sta op, want ik genees jou. En ik wil jullie zo vragen, straks, om te gaan staan. En dat we een moment nemen om samen te bidden. En misschien kunnen we nog een lied zingen met elkaar. Maar dat als je gaat staan, je heel bewust op gaat staan. Ik geloof dat God als het ware zijn leger aan het vormen is. Er is een geestelijke strijd gaande en hij vormt zijn leger. Die de strijd aangaat en die licht brengt in de duisternis. En wij mogen deel zijn van dat leger. Wij mogen opstaan en licht brengen in de duisternis. En dat begint dat het licht eerst door ons leven heen mag gaan. Wil jij heel worden? Zodat wij heelheid mogen gaan brengen in de wereld om ons heen. Maar het vraagt van ons dat wij opstaan. Dat we op mogen gaan staan. Zeg, Heer, hier ben ik. Hier is mijn leven. En ik leg het in uw handen. Gebruik me maar. Werk maar door me heen. Is dat spannend? Ja, dat is heel spannend. Is dat geweldig? Ja, het is ook echt geweldig. En ik geloof dat God in staat is om veel meer te kunnen doen dan wij kunnen bidden of bedenken. En ik wil me daarna uitstrekken. Ik wil niet langer achterover zitten en wachten totdat het gebeurt. Maar ik wil opstaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Heel mij. Genees mij. Bevrijd mij van alles wat mij vasthoudt. Bevrijd mij van mijn eigen egoïsme, van mijn hebzucht, van mijn jaloezie. Bevrijd mij. Zullen we bidden? Heer, dank u wel voor dit verhaal. Heer, dank u wel dat u ervoor gekozen hebt om met ons samen te werken. Ja, u bent een God, u kunt de hemel openbreken en een wonder doen, maar dat is niet wat u gekozen hebt. U hebt gekozen om met ons samen te werken. En dat wij uw handen en voeten mogen zijn op deze aarde. Dat wij die communicatiebuis als het ware mogen zijn, waardoor u spreekt tot de wereld. U gebruikt mensen. Daar hebt u voor gekozen. Heren, wij willen graag die mensen zijn waar u doorheen werkt. Heer, vergeef ons als kerk dat we soms in slaap gesukkeld zijn. Dat we achterover zijn gaan zitten en zijn gaan afwachten. Totdat het gebeurde. Vergeef ons dat we soms de schuld bij de ander hebben gelegd. Vergeef ons dat wij ons zo star hebben vastgehouden aan onze bril. De bril waarmee wij de wereld om ons heen zien. En die gemaakt hebben tot de waarheid. Maar u zegt, u Jezus, u bent de waarheid. Heren, we leggen onze brillen af. Heer, vernieuw ons denken. Doe een leger opstaan. En u zegt in uw woord, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Er is een wereld in nood. En u roept ons op om op te staan. Heer, maar daarvoor om het zwaard te kunnen zijn in de wereld. Om als een tweesnijdend zwaard in deze wereld te mogen staan, Heer, moet dat zwaard soms eerst door ons eigen leven heen. Niet een zwaard van veroordeling, maar een zwaard van bevestiging. Die zegt, jij mag bij mijn leger horen. Jij mag mijn kind zijn. Je hoort bij mij. Heer, en u maakt ons heel. U maakt ons heel.